Goedemorgen allemaal, van harte welkom op deze Morning Meeting with Changers. En vandaag heb ik het plezier om Hilde van Bulk te interviewen. Zij gaat ons inspireren en vertellen hoe zij in haar persoonlijk en ook in haar professionele leven veerkrachtig omgaat met verandering. Hilde, ik stel voor dat jij jezelf even kort voorstelt.
Ja, ik zou je eerst aan iedereen goedemorgen willen zeggen en ook welkom willen zeggen. En ik hoop dat jullie een fijn half uurtje hebben en inspiratie opdoen uit de tips die ik eventueel ga geven of de achtergrond die ik ga geven. Ik ben dus Hilde van Bulk en ik ben bewustzijnsarchitect en systemisch opsteller en adviseur en ook spreker en schrijver. Ik geef allerlei opleidingen, trainingen rond energetisch bewustzijn. Het is voor mij heel belangrijk dat ik alles wat ik doe, kan doen vanuit universele bewustzijnsniveaus. Ik doe dat zowel voor individuen, maar ik werk eigenlijk het liefste met groepen en ook graag met grote groepen. Ja, dat is ook kort samengewerkt. Ja. Samengevat bedoel ik, ja.
En wat is jouw drijfveer, Hilde, om dat te doen, om dat energetisch werk te doen?
Mijn drijfveer is dat ik zie dat heel veel mensen niet echt aanwezig zijn in zichzelf. En dat brengt heel veel moeilijkheden met zich mee. Uh-huh. En mijn doel is eigenlijk om mensen bewust te maken om meer aanwezig te zijn in zichzelf. Aanwezig zijn is eigenlijk voldoende om te zeggen, maar het gaat eigenlijk echt om die verbinding in zichzelf. En dat zou ik graag verspreid zien worden in alle geledingen van de maatschappij. Uiteraard kan ik alle geledingen van de maatschappij niet bereiken, maar alle mensen die komen, die hebben hun eigen omgeving, waarin dat zij wat ze leren weer verder kunnen verspreiden. En zo voel ik dan dat ik eigenlijk wereldwijd bezig kan zijn met bewustwording in aanwezig zijn. En dat is echt heel belangrijk, omdat er dan andere beslissingen genomen worden en dat de kwaliteit van het leven er enorm op vooruit gaat als men leert aanwezig zijn.
Ja. En als je dan zegt van ik leer mensen aanwezig zijn, wat is dan voor jou aanwezig zijn? En wat zie je dan gebeuren bij mensen als het dan gaat over verandering? Hè? Je zegt dan ook van ik zie dan dingen veranderen. Hè? Zo kan je dat wat concreter maken.
Ja, natuurlijk is dat een energetische waarneming. Hè. Zien of iemand aanwezig is, ja of nee. Om dat uit te leggen is niet altijd zo evident. Maar mensen gaan vast het volgende herkennen. Heel dikwijls is iemand fysiek ergens aanwezig. Maar is met de aandacht, met de gedachten, helemaal ergens anders. En heeft niet waargenomen, wat is er bijvoorbeeld op deze plek allemaal te zien? Of wat is er allemaal gezegd geweest? Of je ervaart het ook heel goed als je iets aan het vertellen bent tegen iemand anders. En die andere persoon, die knikt wel en die luistert blijkbaar wel. Maar toch voel je dat hij niet opneemt wat je vertelt. En heeft hij ook geen juiste reactie erop. En dat gebeurt bij, ik ben niet goed in percentages, maar bij een heel hoog percentage van mensen zijn een groot deel van de tijd afwezig. En dat heeft heel grote gevolgen, omdat men dan... men leeft eigenlijk in een soort afgesloten wereld, in een soort afgescheiden wereld, waarin de angsten ontstaan, onzekerheden ontstaan, ademhalingsmoeilijkheden ontstaan, maar ook dat contacten met anderen, tot in een relatie bijvoorbeeld, waarin de relatiemoeilijkheden ontstaan, problemen op het werk. Je moet maar gewoon rondkijken in de maatschappij om te zien hoeveel problemen dat er zijn. En heel veel van die problemen hebben te maken met niet aanwezig zijn, in jezelf. Niet verbonden zijn met je ware kern. Niet verbonden zijn met je essentie. En ik heb dat zelf aan de lijve mogen ondervinden in de loop van mijn leven. Hè. Hoe dat de kwaliteit kan veranderen. Ik kom uit het onderwijs en op een bepaald moment heb ik dat aanwezig zijn leren toepassen in de school, als leerkracht dan toen nog. En dan zie ik dat als ik veel meer aanwezig ga zijn, dan veranderde er ook wat bij mijn leerlingen. Mijn leerlingen werden meer aanwezig en dat wil dus zeggen dat zij hun gedrag gaan veranderen. Hun gedrag wordt veel aangenamer en dat ook hun leerresultaten gaan veranderen. Uh-huh. Maar een aanwezigheid die heeft eigenlijk de kwaliteit om zich te verspreiden zonder dat je er veel moet voor doen. En dus die aanwezigheid die heeft toch bijvoorbeeld collega's en directie geïnspireerd. En zo is dat ook in de praktijk. Hè. Als mensen naar de praktijk komen, dan komen zij met een probleem en meestal zitten zij emotioneel heel erg in het verleden of in de toekomst. En dat is ook een teken van afwezigheid. Ja, en als ze dan die aanwezigheid voelen, dan moet ik moet eigenlijk niet hard werken. Hè. ik moet eigenlijk gewoon zijn. En door het zijn te voelen, gaat er iets in gang schieten bij de anderen die dat ook willen bereiken eigenlijk. Hè. Ik heb het gisteravond nog meegemaakt. Ik heb een cursus van 6 weken gevolgd en ik kreeg de opmerking, uw uitstraling, je was zo aangenaam in de les. Jij inspireert heel de les, terwijl ik gewoon cursist was, hè, begrijp je? Aanwezig zijn, hè, mensen voelen dat op een bepaalde manier. Ja. En dat kan aantrekken en dat kan ook afschrikken. Dat kan in de twee richtingen gaan. Ja.
En dat kan inderdaad in de twee richtingen gaan. Hè? Van als je aanwezig bent, dat kan mensen inderdaad aantrekken. Het kan mensen ook afschrikken. En vertel ook eens iets over dat afschrikken. En wat merk je dan als mensen daarvan afschrikken?
Ja, als mensen daarvan afschrikken, dan is het meestal omdat ze voelen, ze zien een bepaalde uitstraling, ze zien een bepaald licht, ze zien een bepaalde levensvreugde en ze voelen van binnenin van oei, hoe zit het met mijn levensvreugde? Hoe zit het met mijn licht? Hoe zit het met mijn uitstraling? Ik heb het zo moeilijk, ik heb het zo lastig. En dan als men moeite heeft om naar binnen te gaan kijken, hè, aan zelfreflectie te doen, dan kan dat een weerstand oproepen. Hè. Gewoon een weerstand van ik vermijd die persoon, maar kan ook zijn ik ga die persoon aanvallen om dat licht of die levensvreugde te verminderen. Maar dikwijls is dat ook maar tijdelijk, hè. Dus dat kan goed zijn, dat heb ik toch al regelmatig meegemaakt, dat mensen daar eerst bang van zijn en later eigenlijk om advies komen vragen, hè, en grote fan worden.
Die weerstand eigenlijk ook na verloop van tijd oproept van ik verlang er eigenlijk ook naar, ik wil het ook naar. En als ze dan...
En men wil als het ware niet alleen in het donker blijven zitten. Hè. Men wil ook profiteren van dat licht en die innerlijke levensvreugde, ongeacht wat er eigenlijk gebeurt. Hè. Ik vind het dan plezant om te zien. Hè, als dat zo is. Dat is eigenlijk mijn levensdoel, om te zien hoe anderen dat kunnen integreren in hun leven en dan weer verder verspreiden. En dat is eigenlijk... het doel van alles wat ik doe, hè. Delen, delen, delen en nog eens delen.
Heel mooi, ja. En wat is dan voor jou de grootste uitdaging daarin? Hè? Want je vertelt hè, van, als ik aanwezig ben, dan is het eigenlijk ook heel anders om te gaan met veranderingen, met uitdagingen in mijn leven, in mijn werk. Hè? Dus vertel eens voor jezelf... Hè, wat dan de link is tussen de aanwezig zijn en hoe je dan omgaat met verandering in je werk of in je leven?
Ja, ik zou eerst andersom zeggen. Eerst waren er veranderingen. Eerst was er chaos, zeg maar. En het is eigenlijk vanuit de chaos dat je leert gaan naar de orde. Dus de chaos, dan voel je je afwezigheid. En dan merk je ook dat je geduwd wordt naar aanwezigheid. Dus ik zou liever vanuit die context, alleen vanuit die volgorde, dat willen toelichten. Hè. Ja. Dus als je moeilijkheden tegenkomt in je leven, uitdagingen zeg maar, tegenkomt in je leven. Ik ga misschien een aantal dingen benoemen. Ik ga ze niet tot in detail vertellen, maar gewoon een paar voorbeelden geven van een paar uitdagingen die ik zelf ben tegengekomen. Ik heb een huwelijk gehad dat niet goed werkte. En scheiding te verwerken gehad, hè, met mijn eerste man. Ik heb ook op professioneel vlak mensen gehad die mij stalkten gedurende jaren. En dat heeft heel veel moeilijkheden meegebracht. Ik heb geweld meegemaakt, psychisch geweld en fysiek geweld. Ik heb mijn tweede man dan, waar ik een heel toffe relatie mee had, die is overleden. Dus dat is weer omgaan met de dood. Hè. Dat zijn allemaal redelijk zware thema's. Ik noem er maar een paar op, die dat zich hebben voorgedaan. En als zich zo'n thema's voordoen, dan begin je te daveren op je grondvesten.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje zoals een aardbeving. Hè. Dat doet een aardbeving. Een aardbeving gaat gebouwen vernietigen, wegen vernietigen, aardverschuivingen veroorzaken. En dat is exact hetzelfde als je zo'n dingen meemaakt. Maar wat gebeurt er na een aardbeving? Er komt een heroriëntatie. Men gaat de stad terug opbouwen, men gaat de wegen terug aanleggen, maar men gaat die niet meer op dezelfde manier opbouwen. Men gaat die opbouwen op een manier die meer gevorderd is, hè, moderner is, meer aangepast aan de huidige levensstijl. En dat is ook wat er gebeurt als je zo op je grondvesten davert. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt jezelf als een slachtoffer gaan zien. Dat is misschien wat ik vroeger deed. Maar als het echt heel hard davert, dan kun je dat niet meer blijven volhouden. Je kunt wel zeggen, ja, die en die, die heeft dat en dat gedaan en dat komt daardoor. En, ja, maar dan raak je nooit uit dat gevoel van slachtoffer zijn. En wat je ook kunt doen, is gaan kijken, oké, wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn leven? Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? En wat ik geleerd heb, is als er zo'n vernietigingsactie plaatsvindt, dat dat eigenlijk geen vernietiging is. Maar dat is het licht dat instroomt. Dat is bewustzijn dat instroomt in je leven, om je duidelijk te maken, kijk, de manier waarop je nu aan het leven bent, is een manier die niet goed is voor jou. Is een manier die niet overeenkomt met hoe jouw ziel wil gaan leven. En dat is wat men nooit zegt. Hè. Ik krijg veel mensen met depressies en zo verder, die denken dat dat bijna het einde van het leven is. En ik zeg altijd, nee, het is een poort naar een nieuw leven. Het licht stroomt in en wat moet er dan gebeuren? Het oude moet eerst opgekuist worden.
Ja.
En pas als je het oude opkuist, kan het nieuwe zich aandienen. Ik zeg niet dat dat gemakkelijke zaken zijn. Hè? Nee, voor je lichaam, voor je emotie, voor je gewoon je humeur al. Allee, voor alles, voor je gezondheid kan dat zeer, zeer heftig zijn. Maar... En in het begin is dat echt zoeken. Hoe moet ik dat nu anders gaan doen? Maar na een tijd herken je dat proces en weet je, ah ja, ik word eigenlijk opgetild naar een hoger bewustzijnsniveau.
Ja,
dat is ook het doel van onze mensheid. Hè? Dat wij in ons totaal bewustzijnsniveau gaan kunnen terechtkomen. Dat wij kunnen voelen dat wij goddelijke wezens zijn, universele wezens zijn, lichtwezens zijn, die hier van allerlei dingen komen meemaken. En als wij meer beseffen dat wij bewustzijn zijn, dat wij energie zijn, dat is een houvast.
Ja,
dus ik heb toen in die periode, zeker in die eerste periode, er gebeurde toen iets in mij. Ik moet nu zeggen, het eerste wat echt zware zaken, dat was mijn scheiding uiteraard. En ik kon op dat moment niet meer voelen. Ik was heel die tijd gevoelloos. En toen heb ik gezegd, ik ga terug leren voelen. Maar ik ga leren voelen op een manier zoals ik nog nooit gevoeld heb. Ik wist niet wat ik toen eigenlijk zei. Dat begreep ik niet. Maar alle omstandigheden in mijn leven, en dat is het mooie aan de moeilijkheden die je tegenkomt, dus als je die omarmt, als je daar durft naar kijken, dan gaan er zich allerlei omstandigheden aandienen die jou komen helpen.
Ja.
Dus ik kreeg ineens, allemaal nieuwe zienswijzen in het leven te zien, nieuwe invalshoeken te zien. Uh-huh. En daarmee kwamen ook nieuwe helpers. En dat heeft mij zo begeesterd, dat heeft mij zo anders doen voelen. En ik kom terug naar dat voelen. Dat heeft mij leren voelen op een niveau dat ik vroeger niet wist dat dat bestond.
En dat
voelen breidt zich nog altijd uit.
Ik
noem het eerder waarnemen. Leren waarnemen op een ander niveau. Waarom waarnemen? Omdat voelen ook zo... Misschien met emoties zouden kunnen verward worden.
Ja.
Het is niet hetzelfde. Maar toch, het is leren waarnemen van wat er is van binnenuit.
Ja.
Eigenlijk wat ik vanaf toen heb geleerd en altijd verder ontwikkeld heb.
Ja. En je zegt van, ik heb leren waarnemen van binnenuit. Hè, en daardoor ben ik zelf anders gaan kijken En komen er ook andere omstandigheden op mij af? En komen er ook andere mensen op mij af om mij daar verder in te helpen? In dat waarnemen, in dat dieper waarnemen? En hoe doe je dat dan? Kan je ook eens concreet omschrijven van hoe doe je dat dan om van dat voelen naar dat waarnemen te gaan of van dat niet voelen naar het waarnemen te gaan?
Ja, ik zal een voorbeeld geven van iemand die beginnend is om te leren voelen. Hè? Ik ben eigenlijk beginnen leren voelen door lichaamswerk te doen. Laten doen en dan het uiteindelijk ook zelf te leren om het te geven. Ik denk aan voetreflexologie, ik denk aan allerlei massages die ik heb gevolgd, aan craniosacraaltherapie dat ik heb gedaan. En men nodigde ons toen uit om te gaan voelen. En dan moet ik nu zeggen, ik merkte dat als ik een massage kreeg, of dat ik van binnen, dat ik mijn lichaam meer gewaar werd.
Ja, ja.
Vraag gewoon aan mensen, voelt je nu je voeten? Dan zeggen die nee. Voelt je nu je rug? Nee. Dan zeggen die nee, want die zijn zich niet gewaar van hun lichaam. Ja. Dus ik ben echt eerst mijn lichaam, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, gaan gewaar worden. En ik heb vele oefeningen gedaan om een dikke teen te leren voelen, de teen daarnaast, nog daarnaast, aan de andere voet, de benen. Ja. Ik heb daar echt heel veel mee bezig geweest, om dat te leren waarnemen. En dan merk je dat al die lichaamsdelen, die hebben ook een bewustzijn. En die delen ook informatie met u mee. En dat is zo interessant om te doen. Ja. En je kunt het allemaal zelf doen, je kunt het allemaal zelf leren. Dus dat zijn, eens dat je dat hebt geleerd, heb je er in wezen niemand anders niet meer voor nodig om dat te doen. Ja. En je hebt dus eigenlijk je encyclopedie, je persoonlijke encyclopedie, je persoonlijke handleiding, die heb je eigenlijk gewoon bij jezelf. Door te luisteren. Door te luisteren, wat zegt mijn hart, wat zegt mijn maag, wat zegt mijn keel. En daar dan telkens verder naar te durven kijken. Ik heb ook veel problemen met mijn keel gehad vroeger, dat ik niet kon spreken. Altijd opnieuw gaan zoeken, wat speelt er hier eigenlijk? En het mooie is dat de informatie erover zich ontvouwt. Je krijgt niet alles in één keer te horen, of te voelen, of te zien, maar dat ontvouwt zich in de loop van de jaren en ontwikkelt zich in de loop van de jaren. En dan komen er weer gebeurtenissen waarin dat je bijvoorbeeld dat spreken kunt oefenen. En telkens weer gaan zien, oei, wat kom ik hier tegen? Ik kan dat weer verruimen. Hoe ga ik dat verruimen? En als je afstemt op je lichaam, krijg je die informatie als het ware. Of je wordt gestuurd naar iemand die dat kan zeggen en jou er kan in begeleiden.
Dus het instrument van ons lichaam als toegang naar het voelen, naar het waarnemen.
Als begin.
In die zin de beweging naar jezelf maken, terwijl dat we in een maatschappij leven die vaak die heel erg uitnodigt om buiten ons te kijken, om eigenlijk de omgekeerde beweging te maken en naar je lichaam te gaan, daar te gaan voelen en van daaruit waar te nemen.
Dat is wat ik gedaan heb. Ik heb toen bij die uitdagingen alle adviezen zoals in de maatschappij worden gegeven, alles waarin wij worden opgevoed, waarin wij gezegd wordt, het moet zo, het hoort zo, het is zo, dat is geleidelijk aan allemaal gaan afbrokkelen. En de waarneming van binnenuit blijkt veel stabieler te zijn, veel juister te zijn, veel ruimer ook te zijn. Het brengt je in je kracht in plaats van in je angst, brengt je in je liefde in plaats van in je angst. Ik heb dan nog altijd wel wat geprobeerd om zo wat volgens de maatschappij te leven, maar dat, je levensvreugde haal je daar niet uit, want je wordt telkens geleid, zoals je zegt, naar buiten en naar angst en naar gevaar en naar onzekerheid. Je wordt nooit geleid naar hoe kan ik vertrouwen hebben. Het kan misschien wel eens een programmaatje zijn over hoe kan ik vertrouwen hebben met een aantal oppervlakkige tips, maar je werkelijk vertrouwen komt van binnenuit.
Ook vanuit jezelf.
Vanuit een contact ook met een veel ruimer bewustzijnsveld dan dat wij gewoon maar denken. Dat contact, dat geeft vertrouwen en stevigheid.
Het is heel mooi hoe je het omschrijft. En dan ben ik ook wel benieuwd van wat voor effect heeft dat dan over omgaan met uitdagingen. Je hebt nu heel mooi verteld van hoe jij dan naar binnen bent gegaan. En je hebt ook straks verteld welke uitdagingen je allemaal op je pad hebt gekregen. En wat was het effect dan van als je vanuit je waarneming omgaat met een uitdaging? Hoe is dat dan?
Een van de meest, als ik nu zeg, de meest prachtige, ja, dat is geen goed Nederlands, hè? Een van de prachtigste resultaten die ik daarmee behaald heb, is dat ik heb leren kijken naar anderen die acties ondernomen hebben, die mij beschadigd hebben, zeg maar. Ik heb daar leren kijken zonder enige vorm van oordeel naar te hebben. Mm-hmm. En ik kan u verzekeren dat ik, wat er ook gebeurt en wat er in eerste instantie misschien in mij naar boven komt, dat ik dat altijd kan transformeren naar, ik kan naar die persoon kijken zonder enig oordeel of veroordeling. Ik kan als het ware kijken naar wat er achter de persoonlijkheid van die persoon zit, naar wat de ziel is, naar wat de energie is van die persoon, naar wat het verlangen is van die persoon. En daar heb ik ongelooflijk veel in getraind. Want ik kan u zeggen, ik ben wel boos geweest, hè, op een aantal zaken of situaties of mensen ook. Hè. Dat is ook normaal, er is al niks mis mee om boos te zijn. Maar ik heb gezien dat boosheid uzelf ook beschadigt. Angst beschadigt ook uzelf. En ik wou mezelf niet meer beschadigen. En daar voelde ik mezelf verantwoordelijk voor. Dus ik heb leren zien dat ik met mijn aandacht zeer goed in mijn eigen verbinding bleef. Zodanig dat ik de focus op die andere personen ging verleggen. Een soort camera-lens die ik verplaats. Hè. Ja. Die persoon heeft iets gedaan dat mij gestoord heeft. Kan ik met mijn camera-lens zo gaan kijken. En dan zie ik altijd maar diezelfde visie. Hè. Ja. En dan gaat er niks veranderen. Maar als dat gebeurt en ik voel oordeel, dan doe ik dat. Ik verplaats mijn camera-lens naar een andere richting, waardoor ik andere invalshoeken te zien krijg en te voelen krijg over die situatie. En dan zie je dat er achter alles, achter zelfs achter de meest ernstige en moeilijke zaken, achter alles zit er een enorme kracht van licht en liefde.
Ja.
En dat heb ik letterlijk, ik krijg veel innerlijke beelden ook, letterlijk mogen ervaren, als ik dat mag vertellen. Ik heb eens ooit in een oefening die ik voor mezelf deed, alle personen die mij geraakt hadden in mijn leven, op een rijtje gezet zo. Waren er niet, hè? Dus innerlijk.
Ja, voor jezelf.
Dat mensen niet denken. Ja. En ik ben daar dan naar gaan kijken, hè, vanuit die innerlijke beelden. En ik kon zien dat wat men ook had gedaan, er zat niks anders dan een enorme kracht van licht en liefde in om processen bij mij vrij te maken. En bij hen zelf uiteraard ook. Hè. Processen bij hen vrij te maken die in balans kunnen gebracht worden, die in evenwicht kunnen gebracht worden, zodanig dat ik de kans heb gekregen om te groeien. Ja. Want dankzij al die omstandigheden, als ik daar nu naar terugkijk, hè, dan ben ik gigantisch dankbaar, want dit heeft mij een groeispurt gegeven om u tegen te zeggen. Hè. Niet een groeispurt zoals men dat in de maatschappij ziet, hè. Maar wel een innerlijke groeispurt van respect voor het leven, respect voor iedereen en levensvreugde ook. Hè. Ik onderteken ook altijd alles met levenslustige groeten. Om dat duidelijk te maken, dat wij in het leven mogen genieten, blij zijn. En ook als er lastige perioden zijn, dat wij die kunnen transformeren terug naar die vreugde en die blijheid en die levenslust. En dat vind ik heel belangrijk om mee te geven. Ja,
ja, mooi. Heel mooi. En ik voel ook heel erg, hè, van als je zo aan het vertellen bent, hè, van hoe anders je dan omgaat met uitdagingen die op je pad komen. Hè? Als je dat doet vanuit angst, als je dat doet vanuit wantrouwen, als je dat doet vanuit onzekerheid, hè? Dan ga je heel erg daarbuiten alles bestrijden. Hè? Zo,
dan ga je vechten. Hè?
Dan ga je vechten, dan ga je heel erg bestrijden. Hè?
Ja.
En ik voel nu Zelfs over dat, ik voel zo een hele diepe vrede. Zo, hè, van als je zo kijkt, hè, van zo een diepe vrede. Dan word ik al meteen blij. En van, stel je voor dat iedereen op die manier in het leven zou staan. Hè, er zou veel minder strijd zijn innerlijk, maar er zou ook veel minder oorlog zijn. Er zou veel meer, zoals je zegt, vrede en liefde zijn. Hè.
Dus stel dat wij wereldleiders dit zouden kunnen aanleren. Hè. Dan gaan ze andere dingen inzetten voor het welzijn van de bevolking dan wat ze nu zouden doen. Dus we krijgen een totaal andere wereld, maar we gaan niet wachten op de wereldleiders. We doen gewoon verder, stapje voor stapje. En elke persoon die dat we bereiken, die kan niet anders dan dat ook delen. Je weet dat dat ook verspreid wordt. En als je rondkijkt in de wereld, en je kijkt niet alleen naar de officiële radio- en televisiezenders, dan weet je wel dat heel veel mensen samenkomen om licht en bewustzijn in groep te ervaren en verder te ondersteunen en te verspreiden. Ja, zeker. Het is heel mooi wat bezig is. Maar als we ons gaan focussen op al de angsten die er zijn, dan zien we dat niet. Nee, vanuit angst kunnen wij geen liefde zien. Vanuit angst kunnen we geen licht zien, ook niet. Ja. Dus het is wel belangrijk dat iemand dat dan af en toe vertelt.
Om dit gesprek af te ronden, Hilde, wat is dan de boodschap die jij wil meegeven aan de mensen die kijken en luisteren over veerkrachtig omgaan met verandering? Wat is de boodschap die je wil geven?
Ja, de boodschap is dat als je moeilijkheden of uitdagingen tegenkomt, om daarin te leren zien dat boordevol groeikansen zit. Hè? Ook voor jou. Hè? Ook voor elke persoon die nu zegt, ik raak hier nooit uit. Dat is de eerste stap natuurlijk. Durven beseffen van, nee, ik zie het nog niet, maar ik weet al dat daar groeikansen in zitten. En ik ga stap voor stap die groeikansen onderzoeken, alleen of met de hulp van iemand anders. En de inzichten die je dan krijgt, die ga je natuurlijk moeten toepassen. Hè? Als je inzichten daarover krijgt en je past ze niet toe, dan blijft alles hetzelfde. Dus actie is belangrijk. Ja. Maar actie van binnenuit. Dus actie van binnenuit. Wat leeft er binnen in jou en wat wil zich binnenin tonen? Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld heel eenvoudige dingen. Hè? Mensen die zeggen, oh, ik zou wel heel mijn leven een boek willen schrijven, ik zou wel heel mijn leven willen zingen of tekenen, maar ik heb geen tijd en dit en dat. En daarin actie ondernemen, want via het licht en de liefde dat door u stroomt, wordt de creativiteit aangewakkerd. En als je creativiteit inzet, dan wordt je verbinding weer groter. Dat hangt allemaal samen natuurlijk. En dan ga je ontplooien op een manier waarop je ervoor nog nooit had gedacht dat je zou ontplooien. Ik spreek nu over schrijven en schilderen en zo, maar dat zou even goed wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn, hè, als dat van binnenuit komt. Hè. Dus gelijk wat dat er van diep van binnen in je verlangen opborrelt. Doe daar iets mee. De eerste stap, en dan de tweede, en dan de derde. En dan kom je bij je essentie terecht, uiteindelijk.
Oké, mooi. We komen stilletjes aan het einde van dit gesprek, Hilde. Dus ik wou je heel erg bedanken voor wat je verteld hebt. Ik vond het heel mooi hoe dat je vanuit je persoonlijke getuigenis, dan ook wat je vertelde, transformeert naar de mensen die kijken en ook transformeert naar de wereld. En hoe het dan ook aan elkaar samenhangt. Dus je hebt zeker heel wat mensen daarmee geïnspireerd en doen nadenken, hè, over hoe kan ik met mijn uitdagingen omgaan.